En dat was, ja, dat is heel erg iets ja, onbelangrijks, iets nutteloos, zeg maar. Maar God begon dingen in mijn hart te laten zien. En nou, ik groeide en ik begon de Bijbel te lezen. En ik ging keihard voor de dingen van God. Ik hou enorm veel van God. En toen ook al. En ik begon Bijbel te lezen. En dat begon als iets heel zuivers, hè. Ik hou van God. Jezus heeft zoveel voor mij gedaan. Ik wil ook wat voor hem terugdoen. Ik wil alles voor hem geven wat ik heb. Ik wil alles geven wat ik heb. Want ik ben zo gek op hem. Moet je kijken wat een geweldige God het is. Dus ik begon, en ik wou hem beter leren kennen, dus ik begon de Bijbel te lezen. Gewoon omdat ik met een puur hart, ik wou hem beter leren kennen. En om het gewoon beter te kunnen onthouden, begon ik strepen te zetten in mijn Bijbel. Om het beter te onthouden, beter snelle dingen terug te vinden. Dat doen jullie vast ook allemaal wel, denk ik. Dan kan je gewoon makkelijke dingen terugvinden. En na een tijdje begon ik te ontdekken dat ik best wel veel strepen had in mijn Bijbel, zeg maar. Vergeleken met andere mensen. En dat ik strepen had in plekken waar nooit iemand anders... Waar nooit eigenlijk iemand anders las die boeken, zeg maar. Klaagliederen en Habakuk en zo. En dat las ik gewoon omdat ik God wilde leren kennen. Maar op een gegeven moment zag ik bij anderen van... Nou, kijk, ik lees dat boek en hij leest dat niet. Dus die strepen die begonnen voor mij een soort van statussymbool te worden. Van, kijk eens wat ik allemaal al gelezen heb. Kijk eens hoe goed ik ben. Kijk eens wat een goede christen ik ben. En als ze dan, diep van binnen, zeg maar. Gaat allemaal heel, heel subtiel, heel sneaky, zeg maar. Mijn hart was heel arglistig. Als we dan een plek moesten opzoeken en zaten in de kerk. En dan zit je in zo'n rijtje. En dan moesten we iets opzoeken. En dan zorgde ik altijd eventjes dat mijn Bijbel goed te zien was. En dat ik alles zo bladerde. Dat de mensen even via dat leest niemand, ja, naar hem of zo, weet je wel. Even via dat bladeren om bij Matthäus te komen, zeg maar. En dan voelde ik me weer goed, zeg maar. Want dan hadden weer minstens twee mensen, als ze goed opletten tenminste, gezien wat een geweldige christen ik was. Sorry. Ja, dat was mijn bedoeling dan, hè. Want dat wilde ik horen. Applaus. En dat hoorde ik ook regelmatig van, nou ja, zo'n bijbellezer zoals jou, nou dat is wel heel geweldig. En zo, ja, oh, ja. En tot we op een gegeven moment een preek kregen in de dienst over de Farizeeërs. En dat waren mensen die dus heel religieus van buiten eruit zagen. Maar die alles alleen maar deden om door mensen gezien te worden. Dat is een hele preek op zich. Maar die lange kwasten hadden, zeg maar, om te laten zien, ik ben een bidder, ik ben een voorbidder. Ik besteed veel tijd in gebed. Hun gebeden ook extra lang maakten, zodat iedereen kon horen hoeveel bijbelteksten ze wel niet konden citeren in hun gebed. In ieder geval allemaal, het leek heel erg op mij. En God sprak me erop aan. Eigenlijk is de grootste farizeeër die je op dit moment ziet, die staat in de spiegel voor je. Oké. Dus zo begint God dingen uit je leven te verwijderen. En het is een strijd die doorgaat. Ik bedoel, ja, je kan er wel voorganger zijn of zangleider of TV-evangelist. Maar die dingen, je moet op je hart blijven letten. Want nog steeds zit het erin. Want nu, toen ik eenmaal een spreker geworden was, was de verleiding er om aan mensen allemaal te vertellen van, nou, ik heb daar gesproken. En daar, om heel indrukwekkende namen, weet je wel. Van daar en die plaats en die dienst. Want dan kreeg ik dan ook weer een kick van als mensen dat zouden zien. Hè? Dus eigenlijk, het was op allemaal wel zuiver. Want ik wilde God dienen. Ik wilde spreken voor hem. Zodat mensen zegen zouden ontvangen. Dat wil ik nog steeds. Maar iets in mijn hart, die wilde dat gebruiken om zelf er beter van te worden. En dat is de sneakyheid, ja, sneakyachtigheid. Het stiekeme van je hart zit in dat soort dingen. En met z'n allen moeten we daar voortdurend voor waken. Bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat je denkt, nou, er is een nieuwe voorganger gekomen hier in de gemeente. En hij kent ons nog allemaal nog niet zo goed. Dus dit is mijn kans om te laten zien dat ik een geweldig goede christen ben. Zodat ik meteen een streepje voor bij hem heb, zeg maar. Nou, er is natuurlijk niks mis mee dat je iets liefs of iets aardigs tegen mij wil zeggen. Dat mag natuurlijk. Maar wat zit er in je hart? Of mijn vrouw, ja, als je hart van mijn vrouw gewonnen hebt, dan zit je echt helemaal gebakken. Want wie voor mijn vrouw goed zorgt, die heeft een speciaal plekje. Maar het gaat allemaal. Wat is het motief van je hart? Doe je het omdat je zoveel van God houdt. Omdat je zo dankbaar bent voor wat Jezus gedaan heeft voor je. Dat je zegt, ik wil alles voor hem terug doen. Of doe je het eigenlijk stiekem om toch jezelf te dienen? Dat is de grote vraag die we voortdurend, eigenlijk ja, elk minuut van de dag, onszelf moeten stellen. Waarom doe ik wat ik doe? Want vanuit, als je hart vol zelfzucht is, zeg maar, dan komen daar automatisch allerlei andere zondes naar boven. Zelfzucht is een wortel. Egoïsme is een wortel van een boom wat heel veel verkeerde vruchten kan geven. Maar als je op jezelf gericht bent, dan komt er jaloezie naar boven als je ziet dat iemand anders het beter doet. En dan komt er bitterheid in je hart als iemand jou niet aan jou iets aangedaan heeft. En dan komt er diefstal, groot of klein, want je wil jezelf bevoordelen. Er komen de leugens uit. Wat ik zei, bijvoorbeeld, je wil jezelf beter voordoen als dat je bent. En dan moet je wel liegen om het vol te houden. Dus vanuit diezelfde, vanuit het egoïsme, op jezelf gericht zijn, komen ontzettend veel dingen naar boven. En dus staat ook als je opnieuw het verhaal van Adam en Eva leest, daarna staat er dat de slang, die als straf van God, voor wat Satan gedaan heeft, staat er de slang, vanaf nu zal je stof eten. Vanaf nu zal je leven van de aarde. En de slang staat symbool van Satan. En het stof staat symbool voor ons. Wij zijn gemaakt van stof. En de Satan die voedt zich ook als wij, aan ons oude mens zonder God, ons vlees zeg maar. Dus als wij hem ruimte geven daarin door voor onszelf te kiezen, dan bestaat het risico dat er een opening komt ook voor de invloed van de duisternis op je leven. Dus die keuzes die je maakt in je hart, zijn er voor een heel groot deel geestelijke strijd die je aan het voeren bent. En wat ik heel, heel treffend vond, je hebt vast de film Titanic gezien, een paar jaar geleden alweer. Wie heeft de film Titanic niet gezien? De meeste wel, hè? Oh, niet, toch wel een paar. Nou, wat wel heel erg naar voren komt, dus er is een boot vol met allemaal chique mensen en goed gekleed en mooie vioolmuziek en goede manieren. Heel erg beleefd allemaal, hè? Een beetje Victoriaanse Engeland zit er nog in. En op momenten dat het schip begint te zinken, verdwijnt al die beleefdheid. En die hoffelijkheid van gaat u eerst en oh geweldig, weet je wel. Eerst allemaal heel erg aan de buitenkant, heel erg, oh ja, gaat u maar voor. En ik ben geweldig u te ontmoeten en alles. En heel erg, oh, schijnbaar heel erg aan de ander denkend en vol manieren. Maar op momenten dat het schip begint te zinken, is het allemaal bang. En al die chique mensen, die stoten zelfs kleine kinderen aan de kant om zelf hun veiligheid te zoeken. Dus op zulke momenten komt er naar boven wat er echt in ons hart zit. En daar schrik je soms van, wat er gebeurt als je onder druk komt te staan. Wat er dan in je hart, wat er dan naar boven komt, ook in je eigen hart. Ja, ja. Nou, gelukkig is er een oplossing. Jezus zegt in Marcus 12, laat het opzoeken. Het is er wordt ook wel het grote gebod genoemd. Er komt iemand naar Jezus toe, Marcus 12, vanaf vers 28. Dan komen de farizeeërs, de religieuze mensen van Jezus' tijd, die komen naar hem toe. En die vragen aan hem, van welk gebod van alle geboden die Mozes gegeven heeft, welke gebod is het grootste van allemaal? En dan zegt Jezus in vers 30, 12 vers 30. Het eerste is, hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één. En je zal de Heer je God lief hebben met geheel je hart, uit geheel je ziel, uit geheel je verstand en uit geheel je kracht. En het tweede is dit. Je zal je naaste lief hebben als jezelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet. Dus het belangrijkste wat God van ons vraagt is liefde. Liefhebben. Relaties. Ten eerste, je relatie met God. Ten tweede, je relatie met mensen. Als je dat niet hebt, dan kun je alles zo mooi doen. Dan kan alles in je leven perfect misschien zijn. Maar de liefde, daar gaat het om. Als je de liefde niet hebt, dan is het allemaal holle buitenkant. Dus het doel van je leven is liefde. Dus op het moment dat je iemand een bekertje water geeft, omdat je ziet dat hij dorst heeft, ben je direct bezig je levensdoel te vervullen. Snap je dat? Dat is ontzettend belangrijk. Vroeger dacht ik liefde alleen als een middel, zeg maar, om iets te winnen. Ik zag liefde als iets van, als ik lief ben voor mensen, dan gebeurt er iets, weet je wel. Of dan zien mensen dan zien mensen God daar doorheen. Dat is ook zo. Maar het doen van die dingen op zichzelf al, is al het vervullen van je levensdoel. Dus elk moment van de dag kun jij je levensdoel vervullen. Je hoeft niet voor te wachten tot je zoveel, hoe oud bent, of dat je je opleiding af hebt, zeg maar. Elk moment van de dag kun jij je levensdoel vervullen. Als deze dienst afgelopen is, kun jij direct bezig gaan je doel van jouw leven te vervullen. Door van mensen te houden. Door te kijken, wat hebben mensen nodig? Waarin kan ik mensen dienen? Wie kan ik bemoedigen? In plaats van met jezelf bezig te zijn. Wie kan mij bemoedigen? Wie kan mij dienen? Goh, ik hoop dat ze goed naar de preek geluisterd hebben. Dus dan kunnen ze meer van mij gaan houden. Zo sneaky gaat dat, hè? En in Romeinen 13, laten we het ook even opzoeken. Daar staat ook dat alles wat God van ons vraagt vervuld wordt in dit gebod. Alles wordt samengevat in liefde. In Romeinen 13, vanaf vers 8, daar staat: wees niemand iets schuldig, behalve dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want alle geboden die God geeft, je zal niet echt breken, je zal niet doodslaan, je zal niet stelen, je zal niet begeren, en welk ander gebod er ook mag zijn, worden samengevat in dit woord: je zal je naaste lief hebben als jezelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. En daarom is de liefde de vervulling van de wet. Want als je iemand lief hebt, zal je hem niet bestelen. Als je echt van iemand houdt, zul je altijd het beste zoeken voor die persoon. Een liefde is eigenlijk deze uitspraak: ik leef met als enige doel dat het jou goed gaat. En wat je doet als je een verbond sluit met elkaar, als je getrouwt, dan zeg je dat eigenlijk van: op dit moment ga ik ga dood. En vanaf nu leef ik alleen omdat het jou goed gaat. Het is als je getrouwd bent, maar het is ook als je een verbond sluit met God. Vanaf dat moment zegt God: ik leef omdat het jou goed gaat. Dat is mijn doel. En wij zeggen het ook tegen hem. Van: Heer, ik leef niet meer dat het mij goed mag gaan. Maar ik wil leven dat het u goed mag gaan. Huh? Goed gaan met God. God, maar God gaat het altijd goed, toch? Dat is niet helemaal. Ja, dat is in zekere zin wel waar. Maar wij kunnen God eer geven of niet. Met de dingen die we doen. Maar we hebben ook een verbond met elkaar. En eigenlijk op het moment dat je christen wordt, kom je in een familie. En heb je meteen ook een verbond naar elkaar toe. Niet in diezelfde intensiteit als dat je getrouwd bent. Maar wel een verbond waarin je zegt van: ik leef nu op wat het mijn broers en mijn zussen, mijn medechristenen, goed mag gaan. En niet mijzelf. Oké. Hoe kun je nou die stappen zetten van egoïsme, van een leven dat je op jezelf gericht bent, naar een leven van liefde? Wat heel belangrijk is, dat je eerst Gods voorbeeld ziet en snapt. En dat je geraakt wordt door Gods liefde voor jou. Als je dat niet hebt, dan kun je proberen wat je wil. Om lief te zijn en aardig te zijn. Maar zal het altijd ergens spaak lopen, ergens vastlopen in je hart. Het is heel belangrijk om te weten dat je zelf geliefd bent. In Johannes 13 zie je dat heel duidelijk. Dat vind ik heel mooi. Johannes 13. Dus vlak voordat Jezus naar het kruis gaat, dan heeft hij het laatste avondmaal. En dan gaat hij de voeten van de discipelen wassen. En vanaf vers 1 staat er dit: en voor het paasfeest, Toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader, heeft hij de zijnen die hij in de wereld lief had, lief gehad tot het einde. En onder de maaltijd, toen de duivel al Judas, Simons zoon Iscariot, in het hart had gegeven om hem te verraden, stond hij, Jezus, wetende dat de Vader hem alles in handen had gegeven en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, van de maaltijd op. Hij legde zijn kleren af en nam een linnendoek en omgordde zich daarmee. Daarna deed hij water in het bekken en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met het doek waarmee hij omgord was. Let op wat hier staat. Er staat in vers 3, staat er, hij stond op, wetende dat de Vader hem alles in handen had gegeven, dat hij van God uitging en dat hij naar God toe ging. Dus hij wist waar hij vandaan kwam. Ik kom uit God. Hij wist waar hij naartoe ging. Hij wist zijn bestemming. Dit is waar God me naartoe wil hebben. En hij wist wat God hem gegeven had. God had hem alles in handen gegeven. En doordat hij dat wist, dat hij zo stevig, sterk van zichzelf, sterk in zijn schoenen stond, zeg maar. Hij wist, ik kom bij God vandaan. Ik ben niet, mijn opa is geen aap en mijn tante is geen eikenboom. Weet je wel? Ik ben niet een ongelukje wat ontploft is in het heelal. Ik ben gemaakt door God. Ik ben geliefd door God. Als je dat weet, als je dat echt snapt, dan krijg je kracht om jezelf af te leggen. Want als je nog op zoek bent zelf, als je niet die basis hebt van Gods liefde in je leven, dan zul je altijd op zoek gaan naar waardering van mensen op andere manieren. Dan zul je altijd een gat hebben wat je probeert te vullen buiten God om. Omdat je niet weet dat er in God het antwoord is. Dus het begint hiermee. Je moet weten hoeveel God van je houdt. En heel veel christenen kunnen dat wel zeggen. Ja, God houdt van mij. Jezus houdt van mij. Maar hoe diep is dat in jouw hart geland? Hoe diep heb jij hoe diep is het bij jou geland? Hoeveel Jezus gegeven heeft voor jou aan het kruis? Hoe diep is het bij jou geland? Dat God zelf mens geworden is en zich helemaal afgedaald is. Alles gegeven heeft voor jou. Dat God zijn naam, jouw naam in zijn hand getatoeëerd heeft, geschreven heeft. Dat hij je nooit zal vergeten. Dat God niet kan stoppen met aan je te denken. Dat hij alles wat hij heeft, wel zou willen geven en heeft gegeven voor jou. Hoe diep is dat geland bij jou? Dat is de basis. Dat is de start die we moeten maken. En als je dat weet, dan weet je ook hoeveel God voor je zorgt. Dan weet je ook dat God in alles voor je zal zorgen. En dan durf je ook jezelf weg te geven. In de wereld wordt er gezegd van, nou, je moet niet te lief zijn, want dan lopen de mensen over je heen. Wie heeft dat wel eens gehoord? Je moet voor jezelf opkomen, want niemand anders doet het. Ja, toch? Dat is wat in de wereld hoort. Ja, en daarom moet je zorgen dat je een grote mond hebt. Dat je vooraan staat en dat mensen je zien. Moet netjes blijven. Dus dat mensen je zien, want anders lopen ze over je heen. Anders word je vergeten. En tegenwoordig is het zo, en vooral in Nederland denk ik, als je niet jezelf laat zien, dan denken mensen, oh, dat is zwak, dat is een watje. Daar hoeven we geen rekening mee te houden. En daarom zijn we vaak gericht op van, nou, ik moet mezelf wel goed in het plaatje zetten. Maar als je weet dat God voor je zorgt, en dat je niet voor jezelf hoeft op te komen, omdat God dat doet, en omdat je mede-christenen dat ook doen, je broers en zussen dat doen, dan kun je jezelf weggeven. Dan kun je je richten op anderen. 1 Johannes 3 vers 16. Daar staat wat echte liefde is. Er staat, hieraan hebben wij de liefde leren kennen. Hallo, goedemiddag. Welkom. Hoi. Hieraan hebben we gezien wat liefde is. Dat Jezus zijn leven voor ons heeft ingezet. En daarom moeten ook wij ons leven voor de broeder, staat dat dus voor je mede-christenen, inzetten. Nou, liefde is niet een vaag gevoel waarvan je maar moet wachten tot het over je komt, zeg maar. Heel vaak denken we van, nou, ja, ik voel gewoon geen liefde voor die persoon. Ik voel geen, ik probeer wel, ja, ik wil wel van hem houden. Ik wil wel van die vervelende gozer naast me. Of van mijn echtgenoot of van mijn buurman of wat dan ook. Ik wil wel van hem houden, maar ja, ik voel gewoon geen liefde. Ja, dus dan, ja, dan jammer, hè. Nou, dat is dus een heel groot misverstand. Liefde is een keuze die je kan maken in je hart. Ook al voel je er geen s'nachts van. Er staat in, dat kunnen we wel even opzoeken, in 2 Korinthe 2. 2 Korinthe 2. Dan staat, heeft iedereen hem? 2 Korinthe 2, vers 8. Ja? Ja, nee? Er staat, daarom spoor ik jullie aan om te besluiten hem liefde te betonen. Nou, er was iemand die had iets verkeerd gedaan en dat was helemaal verkeerd gegaan in die kerk daar. En dan zegt, Paulus zegt hier, ik spoor jullie aan om een besluit te maken om van hem te houden. Huh? Liefde is toch een gevoel, weet je wel, wat over je komt, zeg maar. Als het, ja, oeh, iets vaags. Nee, liefde is gewoon een besluit. En ook al voel je er helemaal niks van, als jij gaat besluiten van iemand te houden, dan komt het gevoel, dat bekeert zich later wel. Dat komt er wel achteraan. Maak jij nou maar het besluit om van mensen te gaan houden. En denk ook om van God te gaan houden. Dus je hoeft niet te wachten tot het gevoel over je komt. Maak een besluit in je hart. Om lief te gaan hebben. Om van mensen te gaan houden. En, dat staat er dan in, dat zegt Jezus dan. Als jullie liefde hebben onder elkaar, dan zal de wereld zien dat jullie mijn discipelen zijn. Dus niet doordat we allemaal bijbelteksten uit hun hoofd kennen, zeg maar. Niet omdat we tegen abortus zijn. En tegen euthanasie. En tegen dingen. Niet dat we een geweldig gebouw hebben. Of heel veel mooie auto's hebben. Maar door onze liefde zullen mensen herkennen. Dat zijn volgelingen van Jezus. En de wereld is ook echt, heeft echt genoeg van kerken en christenen. Die gewoon allerlei dingen roepen. En die geweldig geestelijk lijken. Maar die niet echt zijn. Die liefde hebben van binnen. Nummer 1 reden dat mensen niet naar de kerk willen komen. Zoals de christenen hebben ontmoet. Die hypocriet zijn. Die niet echt de liefde van binnen hebben. Want ze christenen hebben ontmoet die hun teleurgesteld hebben. Waarvan ze denken van dat zou het karakter van God moeten uitdrukken. Hè? Het lichaam van Jezus. Maar die het niet hebben gedaan. Dat is de nummer 1 reden dat mensen niks met Jezus te maken willen hebben. Omdat ze slechte ambassadeurs van hem gezien hebben. Dus het is tijd dat wij als kerk, dat wij laten zien dat we radicaal anders zijn. In het midden van deze wereld. En als we gelezen hebben dat de wereld steeds zelfzuchtiger wordt. Dan is het tijd voor ons juist om zo'n scherp contrast te zijn. Om zo'n scherp licht uit te stralen. Van echte liefde. En niet iets neps en niet een sausje van vriendelijkheid, van een glimlach en dat was het dan. Maar echt dat we ons leven gaan inzetten voor elkaar. Dat we alles gaan geven voor elkaar. En dat er niks ons te veel mag zijn voor elkaar. En om mensen te bereiken met wat Jezus, met het evangelie. Zo diep gaat dat. Hieraan hebben wij de liefde leren kennen. Dat Jezus zijn leven heeft ingezet. Nou, hoe extreem was het dat hij zijn leven heeft ingezet? Het was niet alleen dat hij eventjes tijd investeerde even 3 jaar investeren in die mensen. En als ze dan niet willen luisteren, dan ga ik weer. Dat was 3 jaar en als een hele leven investeren in mensen. En doorgaan tot aan het kruis. Tot ze hem aan het kruis spijkerden. En zelfs daar bleef hij nog doorgaan. Dat was zo extreem. Dat was zo vergaand. Niks was hem te veel. Omdat hij gedreven werd door liefde. Nou, dat is de definitie van liefde die de Bijbel geeft. Niet alleen maar aardig doen en vriendelijk zijn, zogenaamd. Maar je leven inzetten voor elkaar. Dan wil ik je meteen vragen, hoe leef jij? Hoe leef ik? Hoe leven wij? Leven wij zo? Willen wij ons leven wel neerleggen? En dat is niet alleen het moment dat het erop aankomt. Dat iemand met een pistool hier de kerk binnenkomt. En wij zeggen, nee, neem mij maar. Die momenten zullen hopelijk weinig voorkomen. Maar ik hoop het tenminste. Het gaat om je alledaagse, doodsimpele, doodeenvoudige dagen. Hoe leef je dan? Leef je dan zo dat je je leven wil inzetten voor elkaar? Begin eens in je huwelijk. Gaat het om jou? Of gaat het om die ander? Leef jij zodat het die ander goed gaat? Of denk je van nou, mijn vrouw of mijn man, die is er zodat het met mij goed gaat. Hoe is het als je naar de kerk gaat? Kom je hier en zeggen van nou, ik hoop dat de kerk wel aardig tegen me doet. En anders dan ja, dan is het weer jammer. Of kom je anders en zeg je, hoe kan ik? Hoe kan ik mijn broers en mijn zussen, hoe kan ik ze dienen? Hoe kan ik deze kerk dienen? John F. Kennedy die zei, daar is hij beroemd mee geworden toen hij als president werd. Toen deed hij een inauguratiespeech. En je kent die wel uit John F. Kennedy, die doodgeschoten is, zeg maar. En dus wat hij zei in zijn speech is, ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. En dat is een heel beroemde citaat geworden. Hij zei, vraag niet wat je land voor jou kan doen. En dat, maar je kunt beter jezelf de vraag stellen, wat kan jij voor je land doen? Nou, ik ben niet zo nationalistisch dat ik denk van laten we ons leven geven voor Nederland. Misschien komt er nog wel een keertje. Maar ik wil het zo stellen, van vraag niet wat de kerk voor jou kan doen. Maar vraag wat jij voor je kerk kan doen. En dat is een heel andere instelling. En vaak zitten we wel zo, hè? Van nou, ik hoop maar dat ze me zegenen vandaag. Ik hoop maar dat ik vandaag opgebouwd word. En god, het zou wel leuk zijn als iemand een keertje een heel mooie profetie voor me had. Of een bemoediging. Of ik zou wel leuk vinden als iemand mij een keer zo 100 euro zou geven. Ja, dat zouden we allemaal leuk vinden, toch? Of 200. Maar de vraag die we onszelf zouden moeten stellen is van waar kan ik anderen zegenen? Dat we daar niet mee bezig zijn met hoe kan ik gezegend worden. Maar dat we gaan kijken. Zodra we die kerk binnenlopen, dat we gaan kijken. Hé, waar is iemand die kan bemoedigen? Waar is iemand die misschien een mindere week gehad heeft? Die moeilijk gehad heeft? Die tegenslagen heeft? Wie zijn telefoon gaat? Met André Hazes? Oh man. Om weg voor bidden. Nee, grapje hoor. De vraag is niet wat anderen voor jou kunnen doen. Wat kan jij voor anderen doen? En dat is een heel andere instelling. De vraag is niet van, heeft iemand nog een bemoedigend woord voor mij of een profetie voor mij? Van de vraag is van, hey God, wilt u mij gebruiken misschien om tot iemand te spreken? Misschien wilt u mij gebruiken om een ander te bemoedigen. Om een ander te zeggen, hey, wat zie jij er leuk uit vandaag? In plaats van dat je zit te wachten van, hey, wat zie ik er mooi uit vandaag? Dat is een heel groot verschil. En het lijken allemaal details. Maar daar spreekt je hart uit. Dat spreekt uit wat in je hart zit. Ik ben helemaal van mijn preek afgegaan. En de houding die heel veel christenen ook nog hebben, is van, maar ik heb toch recht op, ik heb toch recht op mijn eigen, dat ik een beetje voor mezelf dingen heb, zeg maar. Ik heb recht op mijn eigen spulletjes, ik heb recht op mijn eigen tijd. En nou wil ik even wat schokkends met jullie lezen. In 1 Korinthe 6, vers 19. Volgens mij hebben we het vorige week ook gelezen. Ja, vorige week ook gelezen? Ja, hè? Zo leer je ook nog wat dingen uit je hoofd. Van elke week zelfde tekst. Vorige week hebben we het gehad over dat je lichaam een tempo is. Dus dat je niet zomaar mag bepalen met je lichaam wat je doet, ook op seksueel gebied. En er staat iets heel interessants achteraan. Of weet je niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Vers 19. Die in je woont. Die je van God ontvangen hebt. En dat je niet van jezelf bent. Want je bent gekocht en betaald. Verheerlijk dan God met je lichaam. Hey, ik ben niet van mezelf. Dat is raar. Ik ben gekocht en betaald. Wauw. Dus dat betekent, wat ergens anders staat het zo beschreven. Je bent dood. Je bent overleden. Finito. Afgemaakt. Klaar. Je bent niet meer van jezelf. Je bent gekocht en betaald. Je bent Gods bezit. Op het moment dat je ja hebt gezegd tegen Jezus. Op het moment dat je jezelf gegeven hebt. Heb je jezelf gegeven. En dat betekent ook dat je niet meer kan zeggen. Ik heb recht op dit. Ik heb recht op dat. Ik heb recht op mijn tijd. Ik heb recht op mijn geld. Ik heb recht op mijn bezittingen. Ik heb recht op mijn lichaam. Dat is wat de wereld zegt. Maar als je niet meer van jezelf bent, dat je eigenlijk een slaaf bent van Jezus, vrijwillig, niemand heeft je gedwongen, dat betekent dat je eigenlijk vrijwillig hebt gezegd van God, alle rechten op alle beslissingen die ik maak, die geef ik aan u. En als u me af en toe wat teruggeeft, wat vrije tijd, nou dat zou ik heel fijn vinden. Maar dat is aan u. En God zal echt wel goed voor je zorgen. Hij zal wel zorgen dat je genoeg hebt. Altijd genoeg hebt. Maar de vraag is, heb jij hier nog je eigen rechten? Of heb je je rechten opgegeven? En in Lucas 17 staat nog een verhaal. Wat ik ook best wel schokkend vind eigenlijk. 17 vanaf vers 7. Lucas. Ja, iedereen heeft hem. Misschien moet ik in de toekomst maar eens gaan projecteren, die tekst. Hè? Dat scheelt heel veel bladeren. Of niet? Oh, hier leer je. Oké. Nou ja. Of allebei, hè? En het is best wel hard eigenlijk van Jezus. Wat hier staat eigenlijk. Maar moet je goed over nadenken wat hier staat. 17 vers 7. Wie van u zal tot zijn slaaf, die voor hem ploegt, of het vee hoedt, als hij van het land thuis komt zeggen, kom meteen hier aan tafel. Zal hij niet veel eerder tot hem zeggen, maak mijn maaltijd klaar, schot je kleren op en bedien mij tot ik klaar ben met eten en drinken. En daarna kun jij eten en drinken. Zal hij de slaaf soms danken, omdat hij deed wat hem bevolen was? Zo moeten ook jullie, nadat je alles gedaan hebt wat je bevolen is, zeggen, wij zijn onnutte, nutteloze slaven. We hebben alleen maar gedaan wat we moesten doen. Nou, ik vind het best hard van Jezus, vind je niet? Ik bedoel, we doen zoveel voor hem, hè? Steken zoveel tijd erin. En dan moeten we ook nog zeggen van, nou ja, kan er nog geen bedankje vanaf, zeg maar. Nou, geloof me, we zullen de eer van God echt wel krijgen. Er worden geweldige beloften gegeven van een kroon die we gaan krijgen voor alles wat je doet. Voor Jezus zul je beloond worden. Maar Jezus heeft hierover een hartshouding. Een houding van een dienaar. Het gaat niet om mij, om wat ik allemaal doe. Het gaat erom dat ik doe wat God van me vraagt. Gewoon omdat ik van hem hou. Is het in jouw hart, zo'n houding? Ik vind het moeilijk soms hoor. Ik vind het moeilijk om dit te hebben. Is het zeker moeilijk. En als je hier eens over na gaat denken. Dan zal het egoïsme uit je hart verdwijnen. Het hart van een dienaar is totaal anders. Oké. Dan wil ik het even praktisch maken. Liefhebben. Gericht zijn op anderen. Jezus zegt in Handelingen 20 vers 26, hoef je niet op te zoeken, staat het is zaliger te geven dan te ontvangen. Dus dat betekent, het is gezegender om te geven dan te ontvangen. Dat lijkt heel raar, want als iemand mij 1000 euro geeft, lijkt het alsof ik gezegender ben, want hij is 1000 euro armer en ik 1000 euro rijker. Dus dan lijk ik gezegender dan die persoon die het mij geeft. Nou, Jezus zegt dus, en het komt erop aan of je gelooft wat Jezus zegt of niet. Jezus zegt dat je gezegender bent, dat diegene die het geeft gezegender is als ik die het krijg. Raar, hè? Nou, dat is wat Jezus zegt. Dat betekent dat we zo moeten gaan leren denken. Ik ben gezegender als ik iets weggeef, of wat het ook is, dan als ik iets ontvang. Waar we het net over gehad hebben, bijvoorbeeld in de kerk. Ik heb een gezegender zondag als ik anderen heb bemoedigd, dan dat ik zelf bemoedigd ben. Het is natuurlijk goed om zelf bemoedigd te worden. Dat hebben we ook allemaal nodig. We hebben allemaal nodig om te ontvangen. Maar ik ben gezegender als ik iets gegeven heb. En dan moet je dan soms maar in geloof accepteren. Want soms voel je het helemaal niet zo. Maar moet je in geloof accepteren dat wat God zegt waar is. Als ik iets weggeef. Als ik anderen bemoediging geef. Als ik anderen een steun in de rug geef. Of wat dan ook geef. Mijn tijd geef. Mijn dienstbaarheid geef. Dan ben ik gezegend als degene die het ontvangt. En dat vraagt dus heel veel geloof. Want ja, het is een beetje raar. Het gaat een beetje tegen de wereld in. Toch? En het mooie, en dat denk ik, dat vind ik zelf een dat vind ik zelf heel erg mooi. Dat werkt ook zo in onze relatie met God. God geeft ons alles wat we nodig hebben. Maar heel vaak zijn we in onze relatie met God ook best egoïstisch. God geeft mij dit, God geeft me dat, ik heb dit nodig. Ziet u niet mijn nood? En God ziet je nood heus wel. En God geeft je echt wel wat je nodig hebt. Hij belooft van dat je niks gebrek zal lijden, weet je wel. Hij belooft de Heer is mijn herder, mij zal niks ontbreken. Dat belooft hij. Hij belooft dat hij voor je zal zorgen. Maar hoe is jouw hart? In Psalm 37 vers 4, daar staat, hoef je niet te zoeken hoor, je wordt zo moe van het bladeren, dat zie ik aan jullie gezicht al. In Psalm 37 vers 4, er staat, verlustig u, dat is een oud woord voor verblijd je in de Heer. En dan zal hij je geven de wensen van zijn hart. Nou, heel veel mensen citeren dat. Van ja, verblijd je in de Heer. Dan zal hij je geven de wensen van mijn hart. Daar gaat het om, weet je wel. De wensen van mijn hart, dat wil ik hebben. Daar gaat die tekst om. Maar het tegenstrijdige is. Je moet je eerst verblijden in de Heer. In plaats van in jezelf. En dan zal hij je geven de wensen van je hart. Maar als jij je verblijdt in jezelf. En je bent gericht op jezelf. Ja, ik geloof dat God zal je af en toe ook wel heus wel zegenen. Geen twijfel over. Maar de belofte hier die staat. Voor mensen die zich verblijden in de Heer. Dus als jij jouw blijdschap is. Als God blij is. Dan zal God helemaal voor je zorgen. Dan zal je niks gebrek lijden. Maar de sleutel is. We moeten niet ook in onze relatie met God gericht zijn op hem. Niet op wat kan ik hieruit krijgen. Maar wat kan God hieruit krijgen. Niet bijvoorbeeld wat ik ook wel eens eerder gezegd heb. Niet in deze, als we gaan zingen, hoe kan ik een goed gevoel krijgen? Maar hoe kan God een goed gevoel krijgen? Hoe kan God eer krijgen? En het is soms gewoon door te zingen, ook al is het helemaal niet zo oké in je leven allemaal. En in alles gericht zijn, hoe kan God de eer krijgen? Oké, het is gezegender om te geven dan te ontvangen. Er is een geweldig boek, wat ik om eerlijk toe te geven nooit gelezen heb, maar waar ik zo vaak over gehoord heb en samenvattingjes van heb gezien, dat ik de inhoud wel een beetje ken. Misschien ga ik ook nog wel eens echt lezen. Dat is De Vijf Talen van de Liefde. Wie kent dat boek wel? Ja, toch wel een paar. Volgens mij Chapman, Gary Chapman. En dat is zo'n strak boek, want dan zegt hij eigenlijk van, nou, iedereen heeft zeg maar een liefdestaal. Dat is zeg maar de manier waarop hij zijn liefde tot uitdrukking brengt. En bij de een bijvoorbeeld, die laat zijn liefde zien door cadeautjes te geven. En de ander laat zijn liefde zien juist door complimentjes te geven. En als je verschillende talen praat, zeg maar. Iemand geeft jou een cadeautje, maar bij jou, dat is niet jouw taal, zeg maar. Stel, jouw taal is complimentjes. Dan ervaar jij dat niet als liefde. Want je denkt van, een cadeautje, ja, dat is niet zoveel waard. Maar als iemand jou een complimentje geeft, dan denk je, wauw, te gek, ik snap dat. Want dat geef je zelf ook. Hè? Dat is de manier waarop jij je liefde laat zien. En die man die zegt eigenlijk van, nou moet je gaan kijken, wat is nou de taal, liefdestaal van iemand anders? Ga eens onderzoeken wat de liefdestaal van iemand anders is. En ga eens in die taal praten en je liefde laten zien. En dat is zo'n goed principe, dat is ontzettend goed. En de manier om van je egoïsme af te komen is om gewoon hiermee bezig te gaan. Om naar mensen om je heen te kijken, wat is hun liefdestaal? Wat vinden zij fijn? Waar hebben zij wat aan? Wat hebben zij nodig? En daarop in te spelen. En het vraagt gewoon even een stukje creativiteit. En dan moet je daar kun je niet lui voor blijven, dan moet je even voor aan het werk, zeg maar. Wat vindt die persoon belangrijk? En laten we dat allemaal eventjes afgaan. Want ik hou gewoon van de dingen heel, heel praktisch te maken. Ik kan nu wel zeggen van jongens, hou van elkaar, klaar, weet je wel. Amen. Maar daar heb je vaak niet zoveel aan. Laten we gewoon heel veel situaties eventjes bekijken. Die Chapman die noemt 5 talen. Mensen drukken hun liefde uit op een fysieke manier. Dus knuffels. En binnen het huwelijk, waar we vorige week over hebben gehad. Binnen het huwelijk. Met seks. Maar daar gaan we het nu even niet over hebben. Want we gaan het even breed houden. Wat in de kerk zeg maar ook kan. Dus knuffels. Daar blijven we bij. Fysiek dus. Dat is de eerste. Ik doe even een willekeurige volgorde. Je kan je liefde uitdrukken. Een van de talen is door tijd met iemand te besteden. Gewoon met tijd aandacht geven aan iemand. Je kan je liefde tot uitdrukking brengen door woorden. Complimentjes. Praten. Je kan je liefde tot uitdrukking brengen door cadeautjes. De liefde staal van mijn vrouw. Dus als je nog iets leuks voor haar wil doen. Geef haar cadeautjes. En je kan je liefde tot uitdrukking brengen door dienen. Er zijn ook mensen die gewoon dienstbaar zijn. En heel allemaal op de achtergrond. Maar die dienen. En zo laten ze hun liefde zien. Aan God en aan mensen. Heel interessant om over na te denken. Hé, je hebt verschillende soorten mensen. Want soms vroeger dacht ik van, nou, die en die is niet zo radicaal. Want die evangeliseert niet zoveel. Want mijn liefde staat als woorden, dus ik praat veel, want ik praat ook veel over Jezus. Maar ik zag niet dat die persoon voortdurend in de keuken aan het werk was koffie aan het inschenken naar de kerk. Ik dacht van, nou, nah, dat is een beetje, ja, wow, niet zo heel erg heftig. Maar dat was de liefdestaal van die persoon. Nou, fysiek. Knuffels geven is goed voor je identiteit, heb ik ergens gehoord. Ergens een psycholoog die zei dat als een kind veel knuffels krijgt, dan is dat goed voor. Ja, dan voelt hij zich geborgen en veilig. Niet zo? Oh, wel. Oh, ik dacht iets goed. Nee. Oké. Okay. Ja. Dus, nou ja. We hebben het al een beetje geoefend, hè, tijdens de aanbidding. Vlak voor de dienst. Dat we elkaar gingen knuffelen. En dat is een manier waarop je je liefde tot uiting kan brengen. Weet je, de wereld is vaak zo kil en afstandelijk. Maar laten we gewoon ontzettend warm zijn naar elkaar toe. En in andere plekken moet ik daar echt over preken, weet je wel. Maar hier heb je het volgens mij goed door, de knuffels. Want jullie hebben zelfs al een Berea-huk. Hè? Toen ik hier kwam een paar maanden geleden. Ja, hoe ging dat zo? Linkerarm omhoog? Links laag, rechts hoog. Oké, zo dus, hè? Oké, cool, ja. En links aanhouden. Oké. En een klopje met de rechterhand. Nee. Nou, laten we allemaal nog even oefenen. Nee, oké. Dus op een fysieke manier. Hè? Dat voelt vaak ontzettend goed. We zijn wel eens in diensten geweest. En de spreker deed een oproep. Alle mensen die echt zeggen van ik voel de liefde, ik ervaar de liefde van God niet. Ga maar staan. En dan vroeg je aan de mensen. Als je om zo'n persoon heen staat, wil je zo'n persoon gewoon een knuffel geven. En de muziek speelde zachtjes door. En die mensen die braken in tranen uit. Omdat ze voor het eerst de liefde van God konden voelen door iemand anders heen. Door een knuffel heen. Dus jouw knuffel kan een verschil maken tussen leven en dood. Dat is geen geintje. Voor andere mensen. Want mensen kunnen dat. Als hier iemand binnenkomt. Je weet niet wat voor achtergrond mensen binnenkomen hier in de kerk. Of wie je op straat tegenkomt. Waar dan ook. Je weet niet wat voor achtergrond ze. Je weet niet wat voor leven ze gehad hebben. Je weet niet wat voor week ze gehad hebben. Wat voor dag ze gehad hebben. En welke jeugd ze gehad hebben. En die knuffel kan misschien de eerste zijn die echt in zijn hele leven echt gekregen heeft. Daar denken we vaak niet bij na als je het nooit gemist hebt. Maar de mensen die hier zitten die het wel gemist hebben, die weten wat het betekent. Dus laten we gewoon er alert op zijn. Laten we ook dit in ons liefdestaalarrangement, zeg maar, liefdesvocabulaire opnemen. Kijk, mijn doel met dit praatje is dat we de meest liefdevolle kerk van heel Nederland en van de hele wereld gaan worden. Echt serieus. En ik geloof dat God ontzettend veel groei wil geven. En hij God heeft gesproken, heeft woorden gegeven. Dat hij ons wil zegenen. Dat deze stad wil zegenen. Dat er ontzettend grote dingen gaan gebeuren. En Zutphen heeft een licht nodig. En het is zo belangrijk dat we dit gaan oppakken met z'n allen. Dus als er nieuwe mensen zijn en als er oude mensen zijn die al heel lang, ik bedoel in de zin van die er al heel lang komen. Laat onze liefde tot uitdrukking brengen hier doorheen. Het kan ook zijn om even een schouder om iemand heen slaan. Even, weet je wel, iemand is... Hè? Gaat er iets mis? Iemand heeft een knuffel nodig daar in die hoek, volgens mij. Erik, knuffel hem even. Volgens mij is dat... Ja, meteen aanpakken, meteen actie, hè. Iemand nog meer knuffel nodig? Even je hand zien. Ja, je weet dat ik het echt doe, hè. Oké. En het kan ook zijn gewoon door iemand door beleefdheid. Weet je wel, de deur voor iemand openhouden. Dat communiceert, ik respecteer jou. Weet je wel, iemand voor laten gaan. Iemand eens aanspreken. Dat is eigenlijk een andere liefdestaal. Maar iemand eens aanspreken, weet je wel. Als iemand hier nieuw komt bij de koffie staat. Of wat dan ook. Van, hey, bent u hier voor het eerst? Maakt niet uit wat je zegt als eerste zin. Als je maar iets zegt. En wel eens in de kerk. Ik ben al te vaak in kerken geweest. Waar je voor het eerst komt. Waar iedereen het heel gezellig heeft. Behalve met jou, weet je wel. Is daar een beetje. Iedereen gezellig. Jij staat ertussen, een eilandje. Je kunt je heel eenzaam voelen in een massa. Dus laten we er alert op zijn. Je kunt je liefde laten zien. Je kunt van je egoïsme afkomen. Je kunt geestelijke strijd voeren en Satan verslaan. Door liefde te laten zien. Door middel van tijd geven aan mensen. De tweede taal. Aandacht. En tijd geven. 1,2 miljoen ouderen in Nederland zijn eenzaam. Dat is 33% van alle mensen boven de 65. 1,2 miljoen. Hoezo moeten we op zoek naar evangelisatiemethoden? Dit zijn mensen die liefde nodig hebben. Die aangegeven hebben in een onderzoek, ik ben eenzaam. En daarvan, van die 1,2 miljoen zijn het een aantal honderdduizenden, stond niet bij hoeveel precies, die extreem eenzaam zijn. En ergens anders las ik, 12% van de ouderen in Nederland heeft niemand meer. Geen familie meer, geen vrienden meer, zijn allemaal overleden. En niemand meer op terug te vallen. Dus als die mensen, er stond een artikel in krant stond, als die mensen ziek zijn en niet naar de winkel kunnen, eten ze dus niet. Niemand kan boodschappen voor ze halen. Want ze kunnen het huis vaak ook niet uit. Het is ontzettende nood. En met de vergrijzing die eraan komt zitten komen, hè, weet je wel, de naoorlogse babyboom, allemaal mensen geboren, die nou allemaal richting 65 gaan, wordt het alleen maar meer. En is het ontzettend belangrijk dat we als christenen hier opletten. Die cijfers zijn enorm. En die ligt zo'n kans om tastbaar mensen te laten zien. Dit is wat Jezus zou doen. Gewoon iemand opzoeken. Gewoon eens naar hun verhalen luisteren. En misschien vertellen ze heel vaak hetzelfde verhaal omdat ze al wat ouder zijn. Maakt niet uit. Geef ze een tijd. Ga kijken. Zijn er mensen in mijn omgeving die ik aandacht ga geven. Die tijd nodig hebben. Misschien wel in je familie. Mensen die je nauwelijks opzoekt. Tijd geven. Aandacht geven. Ook aan mensen binnen de gemeente. Als je denkt mensen die... We hebben het vaak zo druk. En ja, ik ook hoor. Ik heb ook best wel druk. Maar ik wil alles doen om tijd te maken. Als ik zie waar ik iets kan doen, wil ik alles doen om tijd te maken. Voor mensen die het echt nodig hebben. Waarvan ik denk, dat is wat ik moet doen. Een andere manier om je liefde tot uiting te brengen. De derde manier is dienen. En er zitten hier een aantal broeders waarvan ik weet dat ze van timmeren houden. Hè? Alfred is op de battle geweest. En die heeft... ik moet je vertellen, Alfred. Mag wel, hè? Ja, toch? Alfred is op de battle geweest en heeft hier een heel podium in elkaar getimmerd. Niet in de zin van in elkaar getimmerd, van in elkaar geslagen. En Jin ook. Ja, Jin ook. Klopt. Ja, goed zo, Alfred. Ja, Alfred en Jin. En die hebben een hele dag gegeven. Volgens mij, ja, en gewoon gratis en voor niks. En dat is een liefde voor Jezus die spreekt. Het hart van Jezus, dat klopte. Gewoon door een hamer heen. Liefde, bang. En er zijn er heel veel hier in de gemeente, ik kan ze niet allemaal opnoemen, maar mensen die hier veel vroeg zijn, of iets later komen, maakt niet uit, maar die hier dienen. Mensen die hier de stoelen opruimen. En ik wil vanaf nu hier zeggen, dat waardeer ik zo enorm, dat waarderen wij als gemeente zo enorm. Iedereen die dient, die achter de koffie staat, die het geluid opbouwt en afbreekt, en die de aanbidding leidt, en die bezig is, achter mensen aanloopt, dat wordt onthouden. God is niet onrechtvaardig. Dat hij dat zal vergeten. Dienen. Gastvrij zijn. Je huis openstellen. Voor mensen zorgen. Dat is enorm belangrijk. En het is heel bijzonder als het gebeurt. Het derde liefdestaal is... Ja, cadeautjes geven, heb ik al gezegd. Heb ik al even over genoemd. Marcos Wit, ik heb vast wel over gehad. Een goede vriend van mij. Die heeft 10 keer zijn eigen auto weggegeven. 10 keer zijn eigen auto weggeven. Hij begon met dingen weggeven toen hij arm was. En nu is hij steenrijk. Heel raar. Gods economie. Hij woont nu in de kast van een huis. Heel apart. Als mensen trouwen, dan gaat hij kijken. Hij heeft onze huwelijksreis betaald. Zei hij van, ik heb iets. Mijn vrouw en ik, we hebben iets met huwelijken. Als je, zoek maar iets leuks uit. En dan betalen wij het voor je. Geef me door hoeveel het kost. Geef me je rekeningnummer door. Geen probleem. Dus wij zijn naar Canarische eilanden geweest. 4-sterren hotel. We zaten tussen de mensen. Iedereen was boven de 50. Want zo oud moest je zijn om het te kunnen betalen, weet je wel. En de mensen met zulke stenen, zulke juwelen, weet je wel. Echt hartstikke vet. Heel leuk. En hebben we echt genoten. Tijd van ons leven gehad. Hè? Hij zit in Amerika. Ik zal het telefoon op de website even zetten. Nee. Maar als je daar komt, ook voortdurend krijg je... Hij drukt je geld in de handen. Of je het nou wil accepteren of niet, hij duwt het gewoon in je handen. Hij geeft je cd's mee. We hebben alles, zo'n stapel cd's en boeken gekregen. Hij koopt, als mensen verhuizen en ze hebben niet zoveel geld, dan koopt hij een heel interieur voor ze. Die komt, we gaan maar naar een meubelzaak. Zoek maar uit wat je wil hebben. En hij betaalt de rekening. Te gek. Maar het mooie is, hij is begonnen toen hij arm was. Hij is begonnen toen hij niks had. Hij had zijn eerste inkomsten gekregen uit een cassettebandjes die hij toen nog maakte van aanbidding. En toen zei God tegen hem, ik wil dat je 90% weggeeft aan die en die zendeling. Hij dacht van, nou, ik heb het maar meteen gedaan voor ik me van gedachten veranderde. En omdat hij arm begon, zei God, God heeft hem gezegend, want hij was trouw met het weinige wat hij had. Dus zo kunnen wij ook zijn. We kunnen geven met het weinige wat we hebben. En dan zal God zien, hey, die persoon die gaat goed met zijn geld om. Die gaat goed om met wat ik hem toevertrouw. Die kan ik meer toevertrouwen. Halleluja. Dus jezelf weggeven door middel van de dingen die je hebt. Dat is voor mij een enorm leerpunt ook. Ik ken ook mensen die zaten in Australië op een bijbelschool. En die hadden daar, die waren als buitenlander daar, als Nederlander was hij daar. En die had dus niet zoveel kleren. En op een gegeven moment mocht hij bij iemand op bezoek komen. Hij zegt, moet je even komen, ik heb boven wat voor je. En dan deed hij een klerenkast open. Een kast vol met kleren. Nieuwe kleren gekocht. Voor dat meisje. Helemaal nieuw. Gewoon omdat ze zagen van, nou, dat zal ze wel kunnen gebruiken. Nou, dat heeft zo'n impact gehad op het leven. Nou, zo kunnen wij zijn voor elkaar. Ga kijken, waar kan ik iets weggeven van mezelf? En onthoud, het is gezegender als ik het weggeef en als ik het krijg. Ga niet kijken van, hoe kan ik het nummer van die Marcos Wit krijgen om ook zoiets te krijgen. Maar, ja, ik heb het al gehad. Ja, ik kan makkelijk praten, precies. Maar ga kijken, hoe kan ik aan anderen iets geven? Hoe kan ik mezelf van iets van mezelf weggeven? Hoe kan ik iemand anders zegenen? En dan beloof ik je namens God dat hij voor je zal zorgen. En hetzelfde, ja, met je collecte. Nou ja, is al geweest, dus zullen we het niet meer over hebben. Maar. En de laatste liefdestaal. De eerste, weten ze allemaal nog? De eerste was fysiek, hè? Hugs en kisses. De tweede was, wat ik noemde, was tijd. Je tijd delen. Hè? Aandacht geven. De derde was cadeautjes, ik hoor hem al. De vierde was dienen. Goed zo. De eerste rij let er goed op hier. En de vijfde is woorden. Waarom hebben we 2 oren en 1 mond? Dat we 2 keer zoveel luisteren als dat we praten. Ja, dat is logisch, hè? Toch? Dus anders hadden we al 2 monden gehad. Zo. Dan zouden we door onszelf heen praten. Dat zou ook niet handig. Nee? Mijn zoon? Oh zo, erin en oh ja. 1 oor in, de andere eruit. Oh ja. Ja, dat is niet zo bijbels volgens mij. Dat is echt zo'n volksuitspraak. Toch? Met 2 oren en 1 mond, zodat we 2 keer zoveel zouden luisteren als praten. Heel vaak zijn we in gesprek ook gericht op onszelf. Hoe kan ik mijn verhaal kwijt? En het is belangrijk af en toe je verhaal kwijt te moeten doen. Dat is belangrijk. Het is fijn als iemand naar je luistert. Maar het is nog mooier, je bent gezegender als jij iemand anders de gelegenheid geeft om hun verhaal kwijt te kunnen. Er staat in spreuken ergens van, de dwaas schept geen behagen in inzicht, maar alleen dat zijn hart zich blootgeeft. Dus ga niet op zoek van, hoe kan ik mijn verhaal kwijt? Hoe kan ik vertellen wat ik ervan vind? Mijn mening vertellen. Maar ga ook in een gesprek dienen. Hoe kan ik die persoon zo veilig laten voelen dat hij zijn verhaal bij mij kwijt wil? Hoe kan ik iemand zo liefde laten zien? Door mijn luisterend oor weg te geven. En flap ook niet zomaar alles eruit. In Nederland is er een beetje zo'n cultuur van, je moet toch kunnen zeggen wat je denkt. Hè? Ik moet toch zeggen wat ik denk, of niet? Dat hoor je overal, moet je eens opletten. Dat hoor je voortdurend. Maar ik geloof dat het niet zo is. Ik geloof dat je niet altijd moet zeggen wat je denkt. Ik geloof dat je gevoelig moet zijn. Gevoelig moet zijn voor de ander. En dus eerst inleven in iemand voordat je iets eruit flapt. Want je kunt mensen pijn doen met de dingen die je zegt. Dood en leven zijn aan de macht van de tong. En ook wat dit betreft. Kun je mensen kapot maken door zomaar dingen eruit te flappen. Dus zeg maar niet altijd alles wat je denkt. Maar ga eerst eens nadenken. Ga eerst inleven in iemand. Als je een gesprek hebt. En wees ontzettend rijk, vrijgevig met complimenten. We waren de begrafenis aan het kijken van Prins Klaus een tijdje geleden. En er was zo'n toespraak werd er gehouden. En er werd Prins Klaus helemaal de hemel in geprezen. Hij deed dit, hij deed dat, hij was hier goed in en dit en dat. En Nathalie had zo'n hele wijze opmerking, echt weer typisch voor een vrouw. Hè? Het is leuk als ze dat allemaal vertellen. Maar hadden ze beter kunnen doen toen hij nog leefde. Dan had hij er tenminste nog wat aan. En toen dacht ik, ja, dat is waar, weet je wel. Heel vaak wachten we tot de begrafenis om mooie dingen over iemand te zeggen. Maar, want we denken vaak hele goede dingen over anderen. Van, ik bedoel, als we hier eens rondkijken, dan zitten er heel veel mensen die we bewonderen. Kijk eens rond, allemaal. Hè? En hopelijk zitten de mensen die je bewondert, toch? Ik zie er al heel wat. En dan niet zo flauw zitten doen van... En er zitten mensen dan ook in je omgeving en thuis en op je werk, waar dan ook. Zitten mensen waar je van je dingen hebt, waarvan je dingen ziet die je bewondert. En we hebben ook, iedereen heeft een slechte kant, dat moet je ook niet negeren. Maar de goede dingen, spreek die eens uit naar elkaar toe. Ga eens zeggen van hoe erg je iemand waardeert. En wees daarin specifiek. Ga niet in het algemeen van, nou, ik vind jou leuk. Is soms ook heel fijn, maar hoe specifieker, hoe mooier. Zeg eens van, hey, ik vind het geweldig dat jij elke week de koffie schenkt. Of de stoelen klaarzet. Hey, ik vind dat je hele mooie oorbellen aan hebt. Hey, ik vind jouw glimlach echt bemoedigend. En met haar achterin altijd... Tirsa, toch? Ben jij? Ja. Hij is altijd zo blij. Dat vind ik geweldig. Weet je wel? Dus ik wil niet dat bewaren tot haar begrafenis. Nou, dat zal waarschijnlijk ver na mijn begrafenis zijn. Maar... Want ze leven hartstikke natuurlijk 200 jaar. Maar ik wil niet wachten tot een 25 jaar huwelijk of weet ik veel wat allemaal. Om iets goeds te zeggen. Ik wil dat gewoon nu tegen haar zeggen. Want daar was ze bemoedigd. Was ze heel bemoedigd toch, hoop ik, hè? Een beetje? Ja, gelukkig. Dus en ik wil mijn vrouw ook zo ontzettend vaak zeggen dat ik haar waardeer. Zo zelfs dat het soms, ja, dat het soms niet meer landt omdat ik het zo vaak zeg, weet je wel. Daar moet je ook een beetje voor uitkijken. Het moet eerlijk zijn en oprecht zijn. Je moet het echt menen. Maar ook wees specifiek en wees er rijk mee. Dus misschien is het goed om eens even rond te kijken. En eens terug gaan besluiten. Straks na de dienst ga ik naar die persoon toe. En zeg ik, nou, naar aanleiding van die preek wil ik zeggen. Ik heb het nooit uitgesproken. Maar dit en dit en dit en dit waardeer ik ontzettend in jou. Moet je eens doen. En als we dat met z'n allen blijven volhouden, jongens. Als we deze dingen. Als we die met z'n allen gaan doen. Als we echt van elkaar gaan houden. Jongens. Dan komt er zo'n bak liefde over iedereen heen hier. Echt waar. En daardoorheen zullen we Gods aanwezigheid ervaren. Ik ben heel lang op zoek geweest naar God. Hoe kunnen we meer van uw aanwezigheid krijgen? Ik dacht, Gods aanwezigheid dat ligt in een bepaald aanbiddingsliedje. Een bepaalde sfeer. Een bepaald akkoord op je gitaar. Dat akkoord, als je dat speelt, dan is dat God, dan komt Gods aanwezigheid binnen, weet je wel? Heel harde drums. En ik was op zoek naar, hoe kan ik meer van uw aanwezigheid krijgen? En toen zei God op een dag, heel onverwacht, heel simpel. Mijn aanwezigheid komt door liefde. Als we met z'n allen van elkaar gaan houden. Als er liefde is. Daardoor zal zullen mensen zien dat ik er echt ben. Dat ik geen nep God ben of een sprookje. Maar dat ik echt ben. Dus daarmee, weet je, mensen worden in de wereld genoeg gebombardeerd. Met negativiteit. Met kritiek. Weet je wel, voortdurend kritiek. Moet je maar eens veroordeling. Mensen worden kapot gemaakt op allerlei soorten manieren. Alleen al hoe je soms aangekeken wordt bij de kassa. Of bij een loket, weet je wel. Of hoe je het verkeer, hoe mensen naar je kijken. Er wordt voortdurend gebombardeerd. En dan spreek ik dan niet eens over thuissituaties die moeilijk zijn. Over mensen die gepest worden op school. Of op het werk. Over dingen die gebeuren. Mensen worden genoeg gebombardeerd met onverschilligheid. Met haat, met negativiteit. Laten we hier als christenen. En mensen die binnenkomen. En mensen die in ons leven komen. Mensen om ons heen. Laten we ze bombarderen met liefde. Laten we ze vol stop met liefde tot ze denken. Ik kan er niet meer tegen. Wat is er met jou aan de hand? De eerste christenen stonden bekend om hun liefde. Ze haalden baby's. Want het zwakke in de Griekse tijd en de Romeinse tijd. Het zwakke dat was vervloekt door de goden. Dus baby's met een handicap die werden bij de vuilnis gedumpt. En nu zie je op deze tijd zie je weer. Hoe als een kind bij een echo, als het een defect heeft, weet je wel, als het een handicap heeft, nou aborteren met die handel, weet je wel. En de mensen, dat is de cultuur van de dood, weet je. En wij, wat de christenen die tijd deden, die gingen naar de vuilnisbelten op en die gingen elke dag gingen ze op zoek naar kinderen die weggegooid werden. En die namen ze op en die adopteerden ze als hun eigen kinderen. En dat soort dingen deden ze voortdurend. Ziekenhuizen, wij zijn een christelijk idee om zieken te verzorgen. Dat is begonnen met christenen. Sociale zorg, sociale zekerheid, uitkeringen, allemaal idee van Jezus. Dat begon met de christenen die hun dingen zagen als ze zagen dat mensen arm waren, dan gaven ze wat ze zelf hadden. Ja, bijvoorbeeld, weet je wel. Dat soort dingen. Dat is begonnen allemaal met de christenen. Die hebben de cultuur veranderd. En wij vinden het nu normaal, omdat het destijds door de christenen veranderd is. Maar dat is begonnen. Dat is een christelijk idee. Laten we de wereld weer laten zien wie Jezus is door onze liefde. Niet door onze mooie praatjes en door onze preken. En door gitaar gaan spelen voor de HEMA. Dat mag ook allemaal, weet je. Maar door de liefde. Laten we door echte, oprechte liefde laten zien wie Jezus is. Zullen we onze ogen dicht doen? En gewoon gaan bidden. Vader in Jezus' naam, Heer, willen we u zo bedanken voor het voorbeeld wat u gegeven heeft, Heer. Heer, u heeft ons geraakt, Heer, met uw liefde. U heeft ons geraakt, Heer, met uw voorbeeld, Heer. Dat u uw leven heeft gegeven. U heeft uzelf kapot laten maken voor mij. Zo'n liefde heb ik nog nooit in mijn leven gekend, Jezus. Zo'n liefde heb ik nog nooit in mijn leven gekend. Dank u wel daarvoor, Heer. Vader, op dit moment. En ik wil jullie iedereen vragen, om, als je ermee eens bent, om in je hart gewoon dit mee te bidden. Eigenlijk achter elke zin amen te zeggen. Ik ben ermee eens, ik doe dat ook. Vader, we willen ons bekeren. We willen ons omdraaien van onze zelfzuchtigheid. Vader, vergeef ons, Heer. Vergeef ons als we op onszelf zo op onszelf gericht zijn. Als we zo in ons eigen wereldje vastzitten. Als we zo bezig zijn met hoe kunnen anderen mij zegenen. Hoe kan God mij zegenen? Hoe kan de kerk mij zegenen? En niet bezig zijn met hoe kan ik God zegenen? Hoe kan ik anderen zegenen? We willen ons omdraaien daarvan, ons bekeren daarvan. En ons draaien naar uw volmaakte liefde. Vul ons met uw Heilige Geest. Heer, dat we uw hart zullen krijgen. Dat we uw ogen zullen krijgen naar elkaar toe. En dat we elkaar zullen bombarderen met liefde. Tot het te veel wordt, tot het de neusgaten uitkomt. En de mensen u gaan zien. Hierdoorheen. Jezus. Amen. Amen. Wil je vragen als de muziek kan spelen? Misschien... ik ben zo dankbaar, Heer, dat het lied kan spelen. 85. Ja. En weet je, zo kun je zelfs van afwassen geestelijke strijd maken. Snap je wat ik bedoel? Als jij de afwas doet, voor je mannen, voor je vrouw thuis, voor je ouders, voor je vrienden, dan versla je eigenlijk de vijand van egoïsme. En dan zorg je dat Satan geen ingang krijgt in je leven. Dat Satans terrein, wat zich in jouw hart nestelt.